Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of ik aan... Ja, ik sta wel aan, ja. Ja. Ik hoor mezelf hier een beetje slecht, maar... Dankjewel voor de wijze waarop jij en je team ons hebben geleid in de aanbidding. Verstilde aanbidding, zo heb ik het ervaren. En wat is het heerlijk om, als je in een wereld leeft, zoals we allemaal, waarin zoveel drukte is en zoveel lawaai en zoveel dingen zijn die onze aandacht vragen en die ons soms ook een beetje uit ons evenwicht brengen, dat we dan hier mogen zijn in de heerlijke aanwezigheid van God. En dat we met onze ziel God mogen loven en onze ziel tot rust en stilte mogen brengen. En dat is denk ik de juiste houding om God te laten spreken tot ons hart. Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over, je ziet het thema al staan, over zwemmen of pootje baden. Nou kan ik me voorstellen dat je in eerste instantie denkt van, nou dat is een wat luchtig thema. Zwemmen of pootje baden. Nou daar zeg ik je gelijk bij dat het vanmorgen juist de bedoeling is dat we gaan nadenken over de vraag hoe we in ons leven met God de diepte in kunnen gaan. En ook andersom, hoe God met ons de diepte kan binnengaan. En ik wil vanmorgen daarover nadenken vanuit een profetie of een visioen van de profeet Ezechiël. Een visioen dat zo'n 2600 jaar geleden ontvangen is. Dus je zou denken van wat heeft zo'n visioen ons vandaag te zeggen? Nou in de eerste plaats, het is een visioen waarin het gaat over zaken die nog tot vervulling zullen gaan komen. En misschien gaat het niet eens zo heel lang meer duren voordat het gaat gebeuren. Maar het is ook een visioen dat, ondanks het feit dat het al van zo lang geleden is, een actuele boodschap heeft voor ons leven van vandaag. Ezechiël, misschien ken je hem, ik wil hem even kort introduceren. Ezechiël, het was een profeet van God. Hij was een tijdgenoot van Daniël. En hij was ook net als Daniël weggevoerd in ballingschap naar Babel. Daniël was tijdens de eerste wegvoering al meegenomen en een aantal jaren later wordt ook Ezechiël meegenomen om daar in ballingschap te zijn. En het bijzondere is, ze waren niet alleen tijdgenoten, ze waren niet alleen ballinggenoten, maar ze hadden ook eenzelfde bediening, want zowel Daniël als Ezechiël kregen daar in dat verre Babel visioenen van God over dingen die aan het einde van de tijd zouden gaan gebeuren. En als je het Bijbelboek Ezechiël leest, ik denk dat het niet zo'n heel veel gelezen Bijbelboek, misschien niet zo bekend is, maar dan zul je ontdekken dat Ezechiël gelijk aan het begin al een bijzonder visioen krijgt van de heerlijkheid van God. En dan probeert het te omschrijven wat hij te zien krijgt als hij iets van God in de hemel ziet en van de troon en van alles wat er om die troon heen gebeurt. Zeer indrukwekkend om dat te lezen. Maar dan gaat het zo door het Bijbelboek Ezechiël heen met allerlei visioenen. En sommige zul je misschien kennen, bijvoorbeeld over dat dal vol doodsbeenderen dat tot leven komt als een beeld van wat er op een dag gaat gebeuren. En ik denk al gaande is met Israël, hoe Israël verzameld zal worden vanuit de hele wereld, weer terug naar het beloofde land. Maar op een dag zal Gods geest gaan werken in Israël, voor zover die dat nog niet doet. Maar dan geloven we dat het volk Israël de Heer Jezus zal gaan ervaren als de Messias en het zal werkelijk tot geestelijk leven komen. Allemaal geweldige visioenen die Ezechiël al mag zien. Dat hele Bijbelboek doorlezend kom je uiteindelijk uit bij Ezechiël 40. En daar begint een soort laatste visioen waarin hij wordt meegenomen en dingen te zien krijgt over de tempel, over een nieuwe indeling van het land, over allerlei dingen. En laten we gewoon even als begin, om er een beetje in te komen, de eerste versen lezen van Ezechiël 40. En dan gaan we ontdekken hoe dat ging bij Ezechiël. Op de 10e dag van de maand, aan het begin van het 25e jaar van onze ballingschap, dus Ezechiël was hier al 25 jaar in Babel, het 14e jaar na de val van de stad, op precies die dag werd ik door de hand van de Heer gegrepen en weggevoerd. Vers 2. In een goddelijk visioen bracht hij me naar het land van Israël en zette hij me neer op een heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Hij bracht me erheen. In de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Over wie deze man is, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Ik lees nu vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er wordt gesproken over een man met kleine letter. Lees je de Herziene Statenvertaling, dan gaat het over een man met een hoofdletter. Volgens sommigen gaat het hier om een oud-testamentische verschijning van Christus. Anderen geloof ik, en ik denk dat dat wat logischer is, dat het hier gaat om een verschijning van een belangrijke engel, wellicht Gabriël of een andere engel. Hij zei tegen mij, vers 4, mensenkind, kijk nauwkeurig toe. Luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierin gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet, moet je aan de Israëlieten vertellen. Nou, en dat gaat Ezechiël ook met volle overtuiging doen. Ik lees het nadrukkelijk even deze laatste zin. Alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen. Dat betekent dat de boodschap van Ezechiël en van dit visioen in de eerste plaats een boodschap is voor Israël, waar wij mogen vanmorgen als gemeente van Christus meeluisteren. Omdat ik geloof dat het ook voor ons een hele mooie boodschap heeft. Goed, na deze inleidende woorden van het visioen gaat Ezechiël iets te zien krijgen van een nieuw te bouwen tempel. En dan gaat het voor alle duidelijkheid niet over de tempel die werd herbouwd na de terugkeer uit de ballingschap. Dat is de tempel die uiteindelijk ook weer in 70 na Christus verwoest is. Nee, het gaat hier over een tempel, zo geloof ik, die letterlijk zal worden gebouwd nadat de Heer Jezus is teruggekomen, nadat hij zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet, het 1000-jaar vrederijk zal beginnen, waarin hij als koning zal regeren over deze wereld. En dan zal er een tempel worden gebouwd in Jeruzalem. Daarvoor, tijdens de grote verdrukking, misschien nog een derde tempel. Daar ga ik verder vanmorgen allemaal even maar niet te diep op in. Maar er zal in die periode een tempel worden gebouwd. En om gelijk even een idee te geven, als je die hoofdstukken door gaat lezen vanaf Ezechiël 40, krijg je een heleboel detailinformatie, een heleboel afmetingen over hoe die tempel er zal komen te zien. En een van de dingen die mij opviel is dat het gebied waar die tempel zal komen te staan, de tempel zelf zal niet zo groot worden, maar dat hele gebied eromheen, dan gaat het over een gebied van 13 bij 13 kilometer. Nou, dat geeft gelijk al aan dat het dus hier niet gaat over die tempel die herbouwd is na de ballingschap. Het gaat hier over een nieuwe tempel. En uiteindelijk zal, en dan gaan we gelijk even een stap maken naar Ezechiël 47... uiteindelijk zal er vanuit die nieuw gebouwde tempel iets heel bijzonders gaan gebeuren. Er zal namelijk een rivier vanuit de tempel tevoorschijn gaan komen. Lees mee, Ezechiël 47, vers 1. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechte buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. Nou, als je deze eerste versen even leest van het visioen, dan heb je echt zoiets van, wacht even, wat probeert Ezechiël hier te zeggen? Een beetje een ingewikkelde omschrijving. Die laat ik nu maar even voor wat die is. Waar het om gaat is, nog even terug naar het einde van vers 2, waar het om gaat is, wat Ezechiël ziet, hij ziet water aan de rechterkant van de tempel, ziet hij eruit sijpelen. Het begint dus met een heel klein stroompje. Er komt iets uit de tempel tevoorschijn en dat gaat richting het oosten. Als je een beetje weet hebt van de ligging van Jeruzalem en wat ligt er ten oosten van Jeruzalem, daar ligt de Dode Zee. Er ontstaat dus een stroompje, begint met een heel klein stroompje vanuit de tempel en dat stroomt naar beneden, naar de Dode Zee. En dat is een enorm hoogteverschil. Tussen Jeruzalem en de Dode Zee is het verschil maar liefst 1180 meter. We lezen verder in vers 3. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Dat is ongeveer 530 meter. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Nou, nu ga je denk ik wel het thema van deze morgen een beetje begrijpen. Het water kwam tot aan de enkels. Ezechiël mocht beginnen met pootje baden. Het is een beetje een gek woord, hè? Pootje baden. Ik heb altijd geleerd van mijn moeder, je mag geen poot zeggen, je hebt een voet. Maar we hebben het wel over pootje baden. Oké, goed. Ezechiël gaat pootje baden, maar daar stopt het niet mee of bij, want het gaat verder, vers 4. Hij maakte nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij maakte nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij maakte nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Zwemmen of pootje baden, dat is waar ik deze morgen over na wil denken. Ezechiël, hij zag het gebeuren, een heel klein stroompje. En eerst kon hij er met zijn enkels in. En uiteindelijk, na 2 kilometer, is het zover dat hij, als hij in die rivier is, dat hij alleen maar kan zwemmen. Ik bedacht me, zou het hierom zijn dat de SGP in het nieuwe verkiezingsprogramma heeft opgenomen dat zwemlessen weer verplicht moeten worden gesteld en gesubsidieerd gaan worden. Wellicht, misschien hebben ze zich hierdoor laten inspireren. Maar dan gaat het verhaal verder. Vers 6. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Of die er al eerst ook waren of niet, of dat ze nu pas worden gezien, dat weet ik niet. Maar nu ziet Ezechiël in ieder geval aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. En dan moet je even goed lezen wat er staat. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Wie van jullie is er wel eens in de Dode Zee geweest? Even lekker dobberen, niet te lang. Nou, dan weet je dat het water bepaald nu niet zoet is. Het is baggerzout. Overigens wordt hier in de HSV een ander woord gebruikt voor zoet. Dan wordt het water weer gezond. Dat is ook mooi. Vers 9. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Vers 10. Van Engedi tot En Eglaim zullen er vissers staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soorten, net als in de Grote Zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. Er zal dus nog wel ergens een plek overblijven waar zout gewonnen kan worden. Vers 12. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. En elke maand zullen ze vrucht dragen. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover. Ezechiël had in ieder geval de gave om met woorden een plaatje te schilderen. Hij vertelde het zo levendig dat je het gewoon voor je ziet wat hij daar aan zijn ogen voorbij ziet komen. Ik weet niet of u wel eens vanuit Jeruzalem op weg bent gegaan naar de Dode Zee. Dan ga je eerst richting Jericho en dan daal je steeds verder naar beneden. En dat is eigenlijk best een heel dor en droog gebied waar je dan doorheen rijdt. Maar als je dan een beetje in de Jordaanvallei aankomt, dan zie je dat er eigenlijk al heel veel wijngaarden en landbouw is door allerlei irrigatieprojecten. Er is al heel veel vruchtbaar land. Maar dat is tot nu toe allemaal het gevolg van menselijke inspanningen. En dan kom je uiteindelijk bij de Dode Zee. En nou ja, je weet het, het is het water van de Dode Zee. De Dode Zee heet niet voor niets de Dode Zee. Het is zo dood, er is geen vis in te vinden. Maar wat ziet Ezechiël hier gebeuren? Er komt op een dag een rivier uit de tempel tevoorschijn en dat water zal het water van de Dode Zee levend, gezond en weer zoet maken. En dan te bedenken dat er al duizenden jaren een rivier stroomt, ergens vanaf het Hermongebergte, ik heb het over de Jordaan, met zoet water, al duizenden jaren stroomt er dag en nacht, 24/7, zoet water via de Jordaan de Dode Zee in. Maar de Dode Zee blijft zo dood als dat hij dood is. Maar als dit water, het water uit het heiligdom van God, de Jordaan staat voor menselijke inspanningen. Het water uit het heiligdom, dat is wat God met zijn Heilige Geest al in onze tijd wil doen en op een dag ook zal gaan doen in het, bij het volk Israël. Het water uit de tempel, dat, als dat aankomt in de Dode Zee, dan zal dat werkelijk het water gezond gaan maken. Als we nadenken over de profetische visioenen uit het Oude Testament, dan zijn er vaak drie lagen in te ontdekken. En de eerste laag die ik wil noemen is deze. Dat heeft te maken met een actuele betekenis voor dat moment. Maar even voorstellen. Ezechiël die krijgt dat visioen, die deelt dat met zijn volksgenoten daar in Babel. En wat zal dit voor de ballingen een ongelooflijke bemoediging zijn geweest. Ze waren weggevoerd, Jeruzalem was verwoest, de tempel lag in puin. Er was eigenlijk geen hoop meer. Zou het ooit nog goed komen? Als we in die tijd auto's hadden gehad met de stickers er is hoop, dan had er waarschijnlijk in die tijd opgestaan, er is geen hoop. Hun hoop was vervlogen. En dan komt Ezechiël en die zegt, volksgenoten moet die luisteren, God heeft mij iets laten zien. Er komt een tijd dat de stad weer herbouwd is. Er komt een tijd dat er weer een tempel zal zijn. En dat gaf deze ballingen, het gaf ze moed en ze kwamen tot de conclusie. Maar Babel is dus niet ons eindstation. God heeft een geweldig plan met ons leven en met ons volk. Het gaat weer goed komen. De tweede laag van profetische visioenen is dat het vergezichten zijn voor de toekomst, soms voor de nabije toekomst en ook soms voor de verdere toekomst. En soms loopt dat ook een beetje door elkaar heen. En ik geloof dat dit visioen, wat we net hebben gelezen, ook precies vervuld zal gaan worden. Ik geef onmiddellijk toe, de meningen zijn er wat over verdeeld. Maar ik geloof dat dit visioen vervuld zal gaan worden, precies zoals we het hebben gelezen. Dat er een tijd gaat komen dat deze tempel gebouwd gaat worden en dat die rivier tevoorschijn zal gaan komen. Het is heel opvallend dat Ezechiël niet de enige profeet is die dit ziet. Ook de profeet Joël, die heeft het erover dat het op een dag zal gebeuren, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en dat alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. En dan zegt hij, een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen die het dal van Sittim zal bevochtigen. Dat is een dal dat nog iets verder weg ligt ten oosten van de Dode Zee. Dus dat zal nog veel groter gaan worden. Sterker nog, wat hier gebeurt, dat zal uiteindelijk de hele schepping gaan beïnvloeden. Als je de profeten van het Oude Testament leest, dan wordt steeds duidelijk dat wanneer Jezus terugkomt en het koningschap van David wordt hersteld en hij zal regeren vanuit Jeruzalem, het vrederijk waar de Bijbel zo vaak over spreekt, dan zal de aarde worden hersteld. Wauw, dit is de toekomst. Ik geloof dat wij verantwoordelijkheid hebben als rentmeesters voor deze aarde om goed voor het milieu te zorgen, maar ik geloof niet dat wij de problemen die we met elkaar hebben veroorzaakt zullen oplossen. Die worden opgelost wanneer Jezus terugkomt. En deze aarde weer zal worden zoals het bedoeld is. Ook Zacharia spreekt erover. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen. Zowel in de zomer als in de winter. Dus Zacharia ziet zelfs twee rivieren tevoorschijn komen. En dan staat erbij en dan geeft het gelijk aan om welke tijd het hier gaat. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. En als we dan nog verder kijken in de toekomst, uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. En wat ziet Johannes vanaf Patmos, wat ziet hij op een gegeven moment gebeuren? Hij krijgt een zuivere rivier te zien van het water des levens, helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. En hij ziet bomen met vruchten en de bladeren zijn tot genezing van de heiden. Ongelooflijk wat we helemaal aan het einde van de Openbaring lezen. Ook dan zien we deze rivier terugkomen. En dan de derde laag van profetische visioenen. Dat is dat daarin geestelijke principes zitten voor ons leven van vandaag als discipelen van Jezus. En daar wil ik in het tweede gedeelte van deze preek verder op ingaan. Het thema zwemmen of pootje baden, het zal je denk ik langzamerhand wel een beetje duidelijk zijn waar dat naartoe gaat. Ik wil je vanmorgen laten zien het geestelijk principe van dit visioen. En het heeft eigenlijk twee kanten. Ik laat ze gelijk even zien. In de eerste plaats het leven door Gods geest, waarbij je steeds dieper de rivier in mag gaan. En de tweede, die mag je ook gelijk laten zien. Ja, het leven dat God door zijn geest steeds overvloediger uit jou laat komen. Dus deze rivier in de eerste plaats laat zien hoe wij mogen leven door Gods geest en waarbij het de bedoeling is dat we steeds dieper de rivier ingaan, dat we van pootje baden naar zwemmen gaan. Mag ik nog eens even wat inzoomen op die rivier die ons net zo mooi is geschilderd. En het eerste wat we net lazen is, en ik onderstreepte dat even, de rivier die ontspringt vanuit de tempel, het water stroomt immers vanuit het heiligdom. Het heiligdom, dat was in die tijd de tempel in Jeruzalem, maar het heeft een veel diepere geestelijke betekenis. Het heiligdom, dat is de plaats waar we God mogen ontmoeten. Als we vanmorgen spreken over een rivier van Gods geest, een rivier van levend water, waar we niet alleen mogen pootje baden, maar waarvan het de bedoeling is dat we uiteindelijk gaan zwemmen. Waar begint deze rivier? In het heiligdom van God. Als je deze rivier in je leven wilt gaan ervaren, waar moet je zijn? In het heiligdom van God. En wat is het heiligdom van God? Dat is wanneer je, waar je ook bent en onder welke omstandigheden je ook zit, dat je God zoekt. Dat je, zoals we dat zo mooi zingen in een oud opwekkingslied. Trouwens hadden we vanmorgen een paar mooie oude opwekkingsliederen. Heerlijk om die even lekker mee te kunnen zingen. Maar een ander oud opwekkingslied. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. En dan het gebed, Heer, dat alle stemmen zullen zwijgen, zodat we de stem van God zullen verstaan. Ik hoop dat je dit kent in je leven. Dat je elke dag, ja, elke dag, dat is zo belangrijk, dat je de tijd neemt om Gods heiligdom binnen te gaan, om gewoon heel dicht bij hem te zijn. Misschien wel als een kind bij de vader op schoot, om gewoon bij hem te zijn. Om gemeenschap met hem te hebben. Om van hem te genieten, om hem te aanbidden. Om te ontdekken hoe goed hij is en hoe mooi hij is en hoe krachtig hij is. Dat hebben we zo nodig. Ik hoop dat jij een vast plekje hebt in het heiligdom van God. Dat het geen onbekend terrein voor je zal zijn. Het is zo mooi, zoals David dat zegt in Psalm 27. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, om hem te ontmoeten in zijn tempel. Wat moet je doen als je geestelijk droog staat? Als de rivier opgedroogd is in je leven, dan moet je de Heer zoeken. Dan moet je zijn heiligdom binnengaan. Het tweede kenmerk van de rivier is, het water brengt leven en genezing. Het onmogelijke gebeurt, het water van de Dode Zee wordt zoet, het wordt gezond. Ik ga dat verder straks nog uitwerken wat dit ook betekent voor ons leven. Het derde kenmerk is, de rivier wordt steeds dieper. Wat mij opviel in het opnieuw lezen van dit Bijbelgedeelte, en ik heb het nog een paar keer nagelezen van lees ik het goed, dat we nergens in dit gedeelte lezen over de breedte van deze rivier. Het gaat alleen maar over de diepte. En dat brengt mij tot de gedachte van, zou het misschien zo kunnen zijn dat God niet zozeer geïnteresseerd is in de breedte, maar dat God veel meer geïnteresseerd is in de diepte? Ik heb regelmatig ontmoetingen met een groep predikanten en voorgangers. En soms komen er weer nieuwe voorgangers bij en zo. En weet je wat me opvalt is dan dan ga je even kennis maken en dan, nou, ik ben die en jij bent. En dan, ja, ik ben predikant van die en die kerk. En wat mij opvalt is dat heel veel predikanten en voorgangers dan de gewoonte hebben om aan elkaar dan de vraag te stellen: hoe groot is jouw gemeente? Boeien! De vraag moet zijn: hoe diep is jouw gemeente? Daar gaat het om. Mensen, ik ben al een dagje ouder. Dat betekent dat ik al heel wat jaartjes ook hier in de EGRW kom. Ik kwam hier al in de EGRW als gastspreker. Nog ergens in Nieuw-Beijerland in een muziekschool. Kan dat? Wie waren daar toen nog bij? Kijk, dat zijn de jongeren onder ons. Het was een heel klein groepje. Het was heel eenvoudig. En als ik dan nu zie, hoeveel jaren zijn we verder? Een jaar of 30, 40? Ik weet niet precies. En de gemeente is enorm gegroeid in de breedte en in de entourage en in de professionaliteit. Ik ben altijd echt onder de indruk. Wauw! Maar zal ik jullie eens even wat zeggen? God is niet onder de indruk van de breedte van de EGHB. Sommigen klappen wel heel enthousiast. God is blij met gemeentegroei. God is blij dat dit gebouw er staat. God is blij met alle mensen die zich inzetten. Geweldig, applaus voor de EGHW. Maar daar gaat het niet om. Ik zeg niet dat het zo is. Maar stel dat het zo zou zijn dat de diepte van toen, 30, 40 jaar geleden, inmiddels veranderd is in de breedte van nu, dan moeten jullie je dondersnel gaan bekeren. Ik zeg het geloof ik wel een beetje erg zwart-wit, hè? Maar het gaat God niet om de breedte. Het gaat God om de diepte. Weet je, ik heb soms het gevoel... Oh, dat is een beetje hoog. Het gaat nog. Ik ben nog jong. Ik heb soms het gevoel dat onze samenkomsten, bijvoorbeeld op zondagmorgen... Ik ga even een paar kritische opmerkingen maken. Kunnen jullie wel tegen? En zo niet, dan nodig je me gewoon niet meer uit als het voordeel van gastsprekers. Ik heb soms het gevoel dat onze samenkomsten op zondagmorgen eigenlijk gewoon een soort heerlijke, gezellige, geestelijke picknick zijn. En we komen bij de rivier en we pakken ons picknickmandje uit en we genieten van het geestelijke voedsel dat God voor ons heeft voorbereid. En we gaan met onze tenen een beetje in het water en sommigen gaan al iets verder. We gaan pootje baden en pas wel op dat je niet te veel spettert, want anders worden anderen nat, dan kunnen we niet zo goed tegen. En dan aan het eind van de dienst, dan halen we onze voetjes weer uit het water en we drogen ze af en we pakken ons picknickmandje in. Op naar de volgende picknick, volgende week zondag. Of misschien door de week nog een keer een mooie bijbelstudieavond of een concert of wat dan ook. Of vinden jullie nou een beetje vervelend cynisch? Ja, je mag gewoon weglopen als je wil, dus goed. Ja. Weet je, soms... Oké, nog een kritische opmerking. Ik bedoel het goed, hoor. Soms heb ik het gevoel dat de kerk veranderd is in de loop van de jaren in een soort geestelijke nutritiafabriek. Waarin alleen maar melkproducten worden geproduceerd en geleverd. Maar ik zal aan de vaders en moeders, zeker van nog jonge kinderen, de uitdaging vooral niet meegeven, maar ik benoem het alleen maar even, de mogelijkheid. Stel dat je ervoor kiest om als vader en moeder je kinderen alleen maar levenslang melkproducten te geven. Weet je wat het resultaat is? Dat ze zuigelingen blijven. En er zijn zoveel kerken. En ik heb het natuurlijk echt helemaal tegen de verkeerde mensen vanmorgen. Hè? Want jullie zijn de grote uitzondering. Nou, serieus, volgens mij hebben jullie heel veel mooie stevige kost. Maar er zijn zoveel kerken waar preken niet verder komen dan een beetje wat geestelijke melkproducten en het vaste voedsel waardoor je groeit in je geloof, waardoor je groeit in je discipelschap, in je volgen van Jezus. Gewoon achterwege blijven, waardoor we zwakke, oppervlakkige zuigelingen blijven. Het is de bedoeling dat we gaan verdiepen, dat we gaan groeien, dat we van pootje baden naar zwemmen gaan. Nog een voorbeeld. Voor sommigen leven denk ik nu gelijk op. Het voorbeeld van de McDonald's. Ik beleid het. Ik kom er ook af en toe. Ik kan soms ook de verleiding niet weerstaan. Maar weet je wat mij dan altijd opvalt, hè? Ik vind het best lekker, zeker als je s'avonds laat door het land rijdt en je ziet zo'n gele M en denk, even een klein hapje. Weet je wat het punt is van het voedsel van McDonald's? Het is fast food. Het vult wel. Maar het voedt niet. En als wij menen in onze kerken vandaag de dag discipelen van Jezus te kunnen voeden met fast food, lekkere populaire snelle preken enzovoort, wat leuke gedachten enzovoort. Het voedt wel. Nee, het vult wel. Maar het voedt niet. Mensen, wat hebben we het ongelooflijk nodig in onze tijd? Dat we gaan leren om van pootje baden naar het zwemmen te gaan. Dat we echt de diepte ingaan. Ik wil jullie uitdagen om samen met Ezechiël je mee te laten leiden. We gaan van pootje baden, gaan we naar de knieën, naar de heupen. En uiteindelijk komt het zover dat we merken van, maar die rivier wordt nu zo diep. Ik heb geen vaste grond meer onder de voeten. Help, nou moet ik me wel mee laten gaan. Mee laten stromen met de stroom van de Heilige Geest. Dat is overgave. Het is heerlijk om pootje te baden. Het is heerlijk om te genieten van de frisheid van de Heilige Geest. Maar het wordt pas echt anders in je leven als je zegt, oké, maar ik wil me zo overgeven. Ik ben bereid om de vaste grond onder mijn voeten los te laten. En ik wil me helemaal mee laten stromen met de stroom van de Heilige Geest. Dan ga je de diepte in. En dat is geloof ik wat God ook in onze tijd zo graag wil. Mensen, ik geloof dat we in zeer bijzondere tijden leven. Dit is een open deur, want dat hebben we allemaal wel door, denk ik. Ik geloof dat er heel veel op ons afkomt. Ik weet niet wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren. Eén ding weet ik wel, Jezus zal spoedig terugkomen. En tot die tijd zal het alleen maar moeilijker en zwaarder worden. En ik geloof dat we het ons niet meer kunnen permitteren om te volstaan met geestelijk pootje baden. Ik geloof dat het juist in onze tijd zo nodig is dat we geestelijk de diepte ingaan. Oké. Ik moest denken in de voorbereiding aan een bandje. En de jongeren zullen deze band misschien niet meer kennen, maar de iets ouderen onder ons wel. Ik vond het een van de mooiste bands, al had ik er altijd wel ruzie over bij de EO toen ik daar nog werkte. Want als ik deze band uitnodigde, kreeg ik altijd wel een paar boze bestuursleden op mijn dak, omdat het te heftig was. Ik heb het over Delirious. Kennen jullie die nog? Ja, wat een band, hè? Kunnen we die hier niet nog een keer uitnodigen of zo? Dat lijkt me wel heel erg leuk. Mag even sparen, denk ik. Maar die hadden een lied. En dat lied heette Deeper. Zo kwam ik erop. En dat begint dan zo. I want to go deeper, but I don't know how to swim. Vond ik zo mooi. Ik heb het lied thuis er even lekker... Was toch niemand thuis? Knoerd hard aangezet. Maar misschien ben je ook wel bang dat je zegt van... Ja, maar ik wil wel dieper gaan, maar ik weet niet hoe ik moet zwemmen. Nou, zal ik je nou wat vertellen? Je hebt de beste zweminstructeur tot je beschikking. Jezus. Hij zal je leren om te zwemmen in de stroom van de Heilige Geest. En hij geeft je de garantie, in deze stroom zul je niet verdrinken. Misschien soms wel af en toe even kopje onder. Bijvoorbeeld letterlijk op het moment dat je gedoopt wordt. Maar je zult niet verdrinken in deze rivier. En daarom de uitdaging, ga zwemmen in plaats van geestelijk pootje baden. En dan het tweede principe, wat ik net al even noemde. Het gaat om leven door Gods geest waarbij je steeds dieper de rivier in mag gaan. Maar de andere kant is het leven dat God door zijn geest steeds overvloediger uit jou laat komen. Ik maak even een sprong in de tijd. Vanuit Ezechiël naar een jaar of 500-600 later in de tempel in Jeruzalem. Het is Loofhuttenfeest. En op de laatste dag van het feest staat Jezus in de tempel op de plaats waar Ezechiël van had gezien dat daar op een dag een rivier gaat ontspringen. En uitgerekend op die plaats spreekt Jezus de volgende woorden. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Inmiddels is de geest er wel. Het is Pinksteren geworden. En de geest van God woont in ons. En wat zegt Jezus hier? Dan is het alsof er rivieren van levend water uit jou stromen. Uit het hart van wie in mij gelooft. Dus het is niet alleen een kwestie van wij gaan zwemmen in de rivier. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is uit ons binnenste ontstaat een rivier van stromend levend water. En dat is datzelfde water dat uit het heiligdom komt. Het is het stromende levende water van de Heilige Geest. Op dit moment is er geen tempel in Jeruzalem. Er worden allerlei pogingen gedaan om er eentje te herbouwen, wie weet. Maar op dit moment is er geen tempel in Jeruzalem. Betekent dat er op dit moment geen tempel is? Jawel, er is op dit moment een tempel. Waar is de tempel? Hier! Wij zijn nu Gods tempel. Lees maar mee. 1 Korinthe 3, vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Dit wordt tegen de gemeente gezegd. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. EGHW Oud-Beijerland. Jullie zijn een onderdeel van de tempel van de levende God. En de bedoeling is dat er vanuit jullie als gemeente hier, in deze regio, hoe heet het hier ook alweer? Hoekse Waard. Oh ja, ik wou zeggen Vijf Herenlanden, maar dat is net iets anders. Hoekse Waard, sorry. Oké, okay. Topografie is nog niet helemaal... Oké. De bedoeling is dat er vanuit jullie als gemeente een stroom van levend water gaat stromen naar de mensen van Oud-Beijerland en naar het hele eiland hier. Dat is de bedoeling. Ik begreep dat hij vorig jaar een concert is geweest. Hier op dit podium van een Amerikaanse groep. Wie was het? Eddie James. Oké, ik ken hem niet. Zal wel. En dat hij tijdens het concert, dat werd mij net verteld, dat hij op een gegeven moment even halverwege een lied de boel stillegde en hij sprak. Ik wist dat niet van tevoren toen ik dit thema uitkoos. Ik hoorde dat net voor de dienst. Dat hij sprak dat God hem een visioen liet zien. Dat God vanuit deze gemeente een stroom van levend water wilde laten stromen. Ik vond het een hele mooie bevestiging dat dit het thema was waar ik vanmorgen over moest spreken. Ik denk dat die stroom al stroomt. Maar hoe diep is de rivier die uit jullie midden stroomt? Zijn er nog een paar druppeltjes? Of is dat inmiddels ook al? Dat is Gods bedoeling. God denkt niet in termen van druppeltjes. God denkt in termen van stromen. God wil zulke grote dingen ook door jullie als gemeente heen doen. Gemeente, luister. Ik geloof dat dit een woord van de Heer is. Zorg ervoor dat je een gemeente bent waar de stroom van Gods levende water op een krachtige wijze kan doorstromen. En dat zal deze regio veranderen. Maar niet alleen wij als gemeente zijn de tempel van de levende God. We lezen even door, 1 Korintiërs 16. Daar gaat het over ons als individu. Of weet u nu dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u nu dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Dit zijn retorische vragen. Hè? Je weet het toch dat jouw lichaam een tempel is van God? Dat de Heilige Geest in jou woont. Dus is het de bedoeling dat de Heilige Geest van binnenuit door jouw leven heen als gemeente, maar ook door jouw leven als individu, door jouw leven heen een stroom van levend water tot stand brengt. Wauw. Dat is nog eens een bediening. En dit is een bediening die niet alleen is voor leiders, dit is een bediening voor alle gelovigen. Voor iedereen die weet, ik ben vervuld met de Heilige Geest, is dit Gods bedoeling met je leven. En dan ga ik nog even terug naar dat ene kenmerk van die rivier. Waar de rivier stroomt, komt er leven en genezing. Misschien ervaar jij jouw omgeving als een dode zee. Misschien wel jouw straat of jouw werkvloer. Dat je denkt van, er is hier niets aan geestelijk leven. Wat een uitdaging. Dan wil God deze rivier door jouw leven heen laten stromen. En waar deze rivier stroomt, komt er leven en genezing. Jullie zijn geroepen om leven en genezing te brengen in je omgeving. Om troost te brengen. Het was een heel verdrietig begin van deze dienst. Er is een gezin in de gemeente waar troost nodig is. Maar in welk gezin en in welke familie niet, zou ik zeggen. We zijn geroepen om leven en genezing en troost te brengen en kracht te brengen. En ik geloof werkelijk dat God ons juist in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus op een krachtige manier wil gebruiken. Ik wil het nog persoonlijker maken. Misschien ervaar je jouw gezin als een dode zee. Of misschien ervaar je je huwelijk wel als een dode zee. Er zit geen leven meer in. Het is een dode boel geworden. Weet je, en dan kun je zeggen, dat hoor ik soms in huwelijkspastoraat, van ja, maar dan moet hij of zij beginnen. Nee. Als jij vervuld bent met de Heilige Geest, dan mag jij die stroom van levend water ook jouw dode huwelijk binnen laten stromen. Of noem welke situatie dan ook maar op waar je in je leven mee geconfronteerd bent. Waar je ook komt, je mag een spoor van levend water achterlaten. En waar jij komt, denk even aan het visioen. Ezekiel zag bomen en er ontstonden vruchten en er was genezing. Overal, je laat een spoor van leven en genezing en vrucht achter. Ben je het zat om je christelijk leventje een beetje voor te laten kabbelen? We gaan van picknick naar picknick. Bij pootje baden af en toe wat. Of zeg je, ik wil verder gaan. Ik wil zelf dieper de rivier van God ingaan. Maar ik wil ook dat deze rivier meer en meer door mijn leven en vanuit mijn leven heen zichtbaar wordt. En weet je wat het mooie is? Dat is de laatste. Hoe dieper jij gaat in Gods rivier, hoe meer er van Gods rivier uit jouw leven tevoorschijn zal komen. Ik wil afsluiten eigenlijk met een soort van uitnodiging. Stel dat we een nieuwe Nee, laat maar even zitten. Ik, gewoon recht toe, recht aan. Ik ga je vanmorgen vragen. Ik wou een heel mooie inleiding houden, maar dat is niet nodig. Ik ga je gewoon recht toe, recht aan vragen. Als jij vanmorgen zegt, ik ben mijn voortkabbelende, pootje badende leven als christen, ben ik eigenlijk een beetje zat. Ik wil de diepte ingaan. Ik wil mij vanmorgen aanmelden om te gaan zwemmen. Wie gaat er mee zwemmen? Wil je gaan staan dan? Als je zegt, ik wil meezwemmen. Ik wil deze rivier ingaan. En ik durf het aan samen met Jezus. En we gaan een lied zingen. En we waren het erover eens, hè? Dat het muzikaal misschien niet zo heel spannend lied is. Maar inhoudelijk meer dan de moeite waard is om het te zingen. En zing het ook echt als een antwoord op de uitnodiging van ga dieper. Ga de rivier van God in en laat de rivier van God ook door je leven heen stromen. En ondertussen, als we dat gaan zingen, als je zegt, ja, ik ben wel gaan staan, maar ik vind dat eigenlijk best eng om te gaan zwemmen. Ik weet niet zo goed hoe ik moet zwemmen. Ik wil eigenlijk heel graag voor me laten bidden. Dat er gewoon iemand mij de handen oplegt en zegt van, joh, maar God gaat met je mee en ik ga je bemoedigen dat je echt gaat zwemmen. Mag ik de mensen van het gebedsteam ook vragen om hier te gaan staan? En als je zegt, ik wil graag voor me laten bidden, kom dan tijdens het zingen van het lied eenvoudig naar voren. En dan is daar een moment voor gebed. Ook voor de mensen die niet zijn gaan staan. Om wat voor reden ook. Als je zegt van, joh, ik kan hier eigenlijk niks mee. Of ik ervaar blokkades in mijn leven. Ik weet niet hoe dat moet. Nou, prima dat je niet bent gaan staan. Maar misschien is het dan juist goed om naar voren te komen om voor je te laten bidden. Laten we zingen.